Johannes 7, de versen 1 tot en met 9. De collecten zijn bestemd in de dienst, de eerste voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kas, met name voor kerk en Israël, en bij de uitgang voor het bouwfonds. We zingen nu Psalm 150, de versen 1 en 3. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Thank you. Zullen wij samen eerst bidden om Gods zegen over deze eredienst. Heren, wij mogen u eerst bidden om uw zegen. Nu we zojuist al van uw trouw hebben gezongen en van uw regering in de hemel, bij de troon en op de aarde, vanaf de troon en uw trouw ook door de geslachten heen, mogen wij bidden om bevestiging van die trouw. En dat mogen we vragen omdat u de diepe prijs betaald hebt van de verzoening, Heere Jezus Christus, door de voldoening dat u zelf gebogen hebt onder het recht van God om genade te geven aan alle die op u vertrouwen. Pasen, tweede paasdag, Pasen ligt straks weer achter. Maar Pasen blijft, als we onder het regiment van deze zalige Here en Koning mogen leven, mogen strijden, mogen overwinnen en mogen sterven, doorgaan tot de heerlijkheid bij u. Here, bedient u ons uit die volheid voor het eerst en opnieuw. Wil plaatsmaken in zondaars harten voor de genade die eigen is aan uw regering en die gij wilt aanbrengen door uw geest. En waar die genade gekend mag worden, Heere, bevestig wat u gewerkt hebt, zodat er een groeien en vrucht dragen en bloeien mag zijn en een geur van het eeuwige leven. Wat heeft deze wereld ook dat nodig, Heere, een paasloze wereld. Je kunt met paasbomen in de weer zijn en met paaseieren, en er kan ook zelfs nog wel wat symbool in zijn. Maar als de paasvorst eraan ontbreekt, wat een leegte, wat een dood, wat een dorheid, geen perspectief. Heere, wij zijn niet beter dan andere mensen, maar dat we met de verrekijker van het geloof op de Heere mogen zien en de Heere Jezus mogen zien met eer en heerlijkheid bekroond en altijd bezig om zijn volk te leiden naar het grote doel dat hij heeft, God verheerlijken, de mensheid zaligen in dat kostbare bloed en straks de aarde doen bevolken met mensen die roepen: Heere, gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. We bidden voor ons zoals we hier zijn, ouderen, jongeren, kinderen, voor allen die hebben afgestemd op de Pnieuwkerk op deze tweede paasdag in de vroege ochtend. Wat fijn dat dat kan en dat uw zon is opgegaan over bozen en goeden. Heere, u bent ook getrouw in de natuur. Wij bidden om te mogen horen de woorden van uw mond. En wij bidden om te mogen smaken de liefde van de Vader. En wij zijn aangewezen op de leiding van uw Heilige Geest. Zodat de toepassing ook in ons hart en leven valt. En we die meenemen het leven in. Zegen ons zo, Heere, weer de duivel. En leidt u alle elementen van deze eredienst tot eer van u, tot verwondering van ons, tot zaligheid en een getuigenis van zondaren die tot geloof mogen komen in u, uit genade. Amen. Wij lezen de Heilige Schrift op twee plaatsen. Eerst uit 1 Korinthe 15, vers 1 tot 10. En dan lezen we uit Johannes 7. En daarna zingen we Psalm 119, vers 30. Dus ik lees eerst met u het paasevangelie uit 1 Korinthe 15, vers 1 tot 10. 1 Korinthe 15. Verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt als u eraan vasthoudt, zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden overeenkomstig de schriften. En dat hij begraven is en dat hij opgewekt is op de derde dag overeenkomstig de schriften. En dat hij verschenen is aan Cefas, daarna aan de 12. En daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij verschenen aan Jacobus, daarna aan alle apostelen. En als laatste van allen is hij ook aan mij verschenen als aan de ontijdig geborene. Ik immers ben de minste van de apostelen, die niet waard ben een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben. En zijn genade voor mij is niet te vergeefs geweest, integendeel. Ik heb mij meer ingespannen dan zij allen. Niet ik echter, maar de genade van God die met mij is. Tot zover het Paasevangelie uit 1 Korinthe 15. En dan uit Johannes 7, het Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 7, vers 1 tot 9. En aansluitend willen wij dan zingen uit Psalm 119, vers 30. Ik heb bedaard mijn wegen nagegaan, mijn voet gekeerd tot uw getuigenissen. En wat er verder volgt in Psalm 119, vers 30, na de schriftlezing uit Johannes 7. En ik kies dit erbij, gemeente, met name om vers 5. Waar staat dat de broers van de Heer Jezus ongelovig zijn gebleven tot Pasen. Dus we lezen nu Johannes 7. En hierna trok Jezus rond in Galilea, want hij wilde niet in Judea rondtrekken, omdat de Joden hem probeerden te doden. En het feest van de Joden, het loofhuttenfeest, was aanstaande. Zijn broers dan zeiden tegen hem, vertrek van hier en ga weg naar Judea, zodat ook uw discipelen de werken die u doet kunnen zien. Want niemand doet iets in het verborgene en streeft er tegelijk zelf naar dat men openlijk over hem spreekt. Als u deze dingen doet, maak u zelf dan openbaar aan de wereld. Want ook zijn broers geloofden niet in hem. Jezus dan zei tegen hen, mijn tijd is nog niet aangebroken, maar uw tijd is er altijd. De wereld kan u niet haten, maar mij haat zij, omdat ik van haar getuig dat haar werken slecht zijn. Gaat u naar dit feest? Ik ga nog niet naar dit feest, want mijn tijd is nog niet vervuld. En nadat hij dit tegen hen gezegd had, bleef hij in Galilea. Tot zover de schriftlezing. We willen op deze Paasdag belijdenis doen van ons geloof in het feit en de zegen van de opstanding van de Heer Jezus ook voor onze tijd. En dat wil ik vanmorgen doen met zondag 17 uit de catechismus. De vraag luidt in zondag 17, wat nut ons de opstanding van Christus? En we belijden met de kerk der eeuwen op grond van de schrift ten eerste. Heeft Jezus door zijn opstanding de dood overwonnen? Opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten tweede, worden wij, ook wij, door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven? En ten derde, is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding? Amen. Wij zingen u ter inleiding op de prediking uit Psalm 133. Ai ziet hoe goed, hoe lieflijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen, daar het liefdevuur niet wordt verdoofd. Psalm 133 in haar geheel, voorafgaand aan de prediking. Wij zingen straks na het amen van de prediking uit Psalm 22, vers 16. Dat is een half vers. Zij komen aan door goddelijk licht geleid om het nakroost dat de Heere wordt toebereid te melden. Het heil van zijn gerechtigheid en grote daden. En dan zingen we door bij 15b. Het vrome zaad van die op God betrouwden zal door zijn kracht hem dienen, voor hem leven. Het zal de Heer eens worden aangeschreven in het nageslacht. Psalm 22, vers 16 en 15b, straks na het amen van de prediking. De tekst is genomen uit 1 Korinthe 15, gemeente. En daarvan vers 7, het eerste gedeelte. 1 Korinthe 15, vers 7, het eerste gedeelte van de tekst. Daarna is hij, Jezus dus, verschenen aan Jacobus. Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, kinderen. Gisteren was het eerste paasdag en toen hebben wij gepreekt uit de evangeliën. Ja, waar moet je anders Pasen uitpreken dan uit de evangeliën? En toch konden de eerste christenen dat niet doen. Want de evangeliën zijn later geschreven dan 1 Korinthe. En als je dus als eerste christenen na hemelvaart en Pinksteren een paaspreek wilde horen, dan kon je maar niet het evangelie van Marcus nemen, maar dan was je aangewezen op de rol 1 Korinthe. Paulus' brief dus aan de gemeente van Korinthe. Maar daar staat natuurlijk in dat 15e hoofdstuk wel een echt paasevangelie. Kort, kernachtig, maar heel duidelijk. En als u meegelezen hebt in 1 Korinthe 15, dan ziet u dat het begint in het Oude Testament. Want dat de apostel mag zeggen dat het lijden en sterven van de Heer Jezus is naar de schriften. Dat staat er zelfs twee keer. Dat is de bron. Dat is de bron waarop Gods kind steunt. En waaruit het geloof moet komen, kinderen van de Heer, onbekeerden. En waaruit ook de bevestiging van het geloof komt, ook als het gevoelens weg is. Maar als hij dat gezegd heeft, dan laat hij dat ook in mensenlevens zien. En dat zijn dus eigenlijk een soort levende getuigen die de Heere hebben ontmoet. En dan noemt hij Petrus, dat was natuurlijk een heel bijzonder geval. Hij noemt de discipelen, de apostelen. Hij noemt de gemeente, meer dan 500 broeders op één keer. Waarvan wel mensen gestorven zijn, maar ook nog heel wat in leven zijn. Zodat je het kunt navragen dat ze de Heere Jezus lichamelijk hebben ontmoet. En dan komt onze tekst. Jacobus, dat was een van de broers van de Heere Jezus. Waarvan we dus gelezen hebben dat hij niet geloofde. Die geloofde er geen snars van. En bijna aan het einde, Paulus komt nog later, is de levende Christus ook aan Jacobus verschenen. Er was nog een moeilijkheid in Korinthe. Ze geloofden niet dat de Heer Jezus echt lichamelijk was opgestaan. Dat lichaam, dat was een beetje veracht. De Griekse achtergrond van Plato, het lichaam was eigenlijk een beetje veracht. Jezus die zou in de gedachten van de discipelen opgestaan zijn. Maar als dat zo zou zijn, als zijn lichaam nog in het graf zou liggen, dan zouden wij de beklagenswaardigste mensen van de aarde zijn. Dan zouden we nog in onze zonde zijn. Dan was het eeuwig verloren. Maar nu, hij is opgewekt. En als je daaraan twijfelt, dan moet je natuurlijk geloven, hè? Dan moet je leren. Als je daaraan twijfelt, ga dan maar eens naar een van die mensen toe die hem echt ontmoet heeft. En zo een mag ik u nou vanmorgen voorstellen. Een ongelovige Jacobus, een onbekeerde Jacobus, die door de kracht van de opstanding bekeerd wordt tot een gelovige broer van de Heer Jezus. Het thema voor de prediking is daarom: een broer Word een broeder. Hè, dat zeggen we toch immers tegen elkaar. Broeder in de kerk. Nou, een broer, een biologische broer van de Heer Jezus, die wordt een broeder in Christus. Het thema voor de prediking. Drie gedachten. Ten eerste Jacobus voor Pasen. Ten tweede Jacobus op Pasen. En ten derde Jacobus na Pasen. Ik herhaal. Een broer wordt een broeder. Ten eerste Jacobus voor Pasen. Ten tweede Jacobus op Pasen. En ten derde Jacobus na Pasen. Jongens en meisjes, heb je dat geweten dat de Heer Jezus broers en zussen had? Die zijn later geboren. Nadat de Heer Jezus geboren was, waren er nog 4 broers. En we weten niet precies hoeveel zussen de Heer Jezus had. Maar je kunt het lezen in Matthäus 13 bijvoorbeeld. Dat zal toch wat geweest zijn. Stel je nou voor, jongens en meisjes, dat jullie, in jullie gezin, dat de Heer Jezus nou een kindje was in jullie gezin. Dan zit je 's morgens aan tafel, je brood te eten met de Heer Jezus. En dan ga je spelen in de tuin met de Heer Jezus. Ja, stel het je maar heel realistisch voor, want hij was echt mens. Samen gingen die jongens naar school, naar de synagogeschool. Samen hebben ze de psalmen geleerd in hun moedertaal. Samen hebben ze de timmermanswerkplaats van vader Jozef verkend. En misschien wel geravot buiten in Nazareth. Ja, dat is toch wat, hè? Jezus was echt mens. Maar gaandeweg kwam ook heel duidelijk naar voren dat hij echt God was. En ik denk dat dat in de puberteit van de jongens best voor frictie gezorgd zal hebben. Want de Heere Jezus, die was nooit ongehoorzaam. De Heere Jezus, die was altijd hulpvaardig. De Heere Jezus vloekte nooit. De Heere Jezus deed altijd alles wat zijn vader in de hemel en zijn vader en moeder van hem vroegen. En dat gaf natuurlijk botsing, kun je begrijpen. Ze kregen een, laat ik het maar gewoon zeggen, haat tegen die brave Hendrik, met eerbied gesproken. Ze kregen haat tegen die brave Hendrik. Zou Maria er misschien schuldig aan geweest zijn? Maria was een kind van God. Omdat Jezus toch een bijzondere positie had in haar gezin, heeft ze misschien de Heer Jezus voorgetrokken. Net zoals Jacob het vroeger deed met Jozef, zijn jongste zoon. Niets menselijks was Maria immers vreemd. Heeft ze gezegd hoe de engel Gabriel de Heere Jezus heeft aangekondigd en hoe Jezus geboren was en dat engelenzang daar in de velden van Efrata. Hoe dan ook in Johannes 7 staat. En dan is het al kort voor Golgotha. En zijn broers geloofden niet in hem. Ja, ze wilden wel eer met Jezus inleggen. Daarom staat daar, als het loofhuttefeest aanstaande is, dat ze tegen Jezus zeggen, als je nou wat wilt, hè, dan moet je niet in dat Drenthe van Israël blijven, dat Galilea der heidenen, ver weg van Jeruzalem, dan moet je in Den Haag zijn, dan moet je naar Jeruzalem gaan en dan moet je er eens goed op losbranden. Wie veel bekijks wil hebben, die moet in het centrum van de belangstelling komen te staan. Ga er eens op uit, man. Ga naar het feest. Wij gaan ook. Kijk, ze wilden met de Heer Jezus hun oudste broer eer inleggen op de manier dat ze zelf carrière konden maken. En dan staat er zo in die tekst waarop ik uw aandacht vestigde in Johannes 7... Want zijn broers geloofden niet in hem. En dan zegt de Heer Jezus zo heel mooi dat zijn uur, zijn tijd was er nog niet. Hè? En dat hij blijft in dat Galilea der heidenen, ver van Jeruzalem af. Maar de broers, de ongelovige broers van zijn zusters, horen we niks, gaan wel naar Judea. Kijk, gemeente, dat probleem heeft zich dus voorgedaan in het gezin van Jozef en Maria. Wat heel eigentijds is dat, hè? Dezelfde opvoeding. Hetzelfde nestje. Dezelfde vader en moeder. Bekendgemaakt met de Bijbel. Het voorgeleefd, want ik denk dat Maria en Jozef rechtvaardige kinderen Gods waren. En toch, zijn broers geloofden niet in hem. Jezus zoekt het bij zijn God. En Maria zoekt het bij haar God. Maar die andere kinderen houden het voor gezien. Dat is voor de Heer Jezus wat geweest, hè? En dat hij dan toch in dat gezin een plekje wilde hebben. Tegenwoordig, hè, moet je kinderen kunnen nemen en krijgen los van elk gezinsverband. En je moet kunnen doen wat je wil en onze regering laat het allemaal maar toe. We moeten niet wijzer willen zijn dan de schrift en dan de Heer Jezus. Hij wilde zelfs in dat gezin met die ongelovige broers zijn plaats hebben en daar gehoorzaam zijn aan de Vader in de hemel om zijn werk te doen. Ja, gemeente, misschien denkt u er vanmorgen ook aan uw eigen gezin. Het komt helaas veel voor tegenwoordig, hè, dat uit een christelijk gezin, vader en moeder hebben een goed voorbeeld gegeven. Dat er dan toch één of twee kinderen zijn die houden het voor gezien. Nee, ik geloof wel hoor, of ik vul het in mijn eigen manier in. Of die zeggen, ik geloof er helemaal niks meer van. Moet je eens kijken in de wereld. En dan kunnen ouders zich wel eens, wat hebben we dan fout gedaan? Dat kan als een steen op je ziel liggen. Wat hebben we fout gedaan? Ach, geliefden, als je kinderen goed terechtkomen, dan is je opvoeding ook met gebrek geweest. Dan is je opvoeding ook met gebrek geweest. De Heere wil het hart raken. En de Heere wil het hart innemen. Daar gaat het om. Hè? Waar ligt de oorzaak? Als kinderen, zoals in het gezin van Jozef en Maria, hun eigen weg gaan. De tijden zijn anders. Opvoeden is tegenwoordig moeilijk en christelijk opvoeden zeker. Daarin ligt niet de oorzaak, gemeente. Maar in dat toegesloten hart, dat niet open ging onder de bediening van de Heere. Toen mijn kleinzoon jarig was in december, kwamen we, mijn vrouw en ik, met een cadeautje. Zijn ouders hadden hem goed geïnstrueerd dat hij niet eerst naar het cadeautje mocht vragen. Opa hield het op zijn rug. En toen de felicitatie geweest was, toen kwam het cadeautje tevoorschijn. En wat doet zo'n klein kind dan? Dan strekt hij zijn handjes uit om het te pakken. Dan mag hij het ook pakken. En dan pakt hij het uit. Oh, wat mooi. Kijk, ouders, christelijk opvoeden. Dat is nou met alle lek en gebrek aan uw kant. Het cadeau van God voor je kind houden. Zoek de Heere en leeft. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. En dan mag je als kind, als dat aangeboden wordt, dat grote cadeau, je handen uitstrekken en het pakken doordat God het geeft. Kijk, als je dat niet doet, dan blijft je hart toegesloten. Als je niet ingaat op Gods welmenend aanbod van genade om jou te maken tot zijn kind, dan blijf je een kind van je ouders, een biologisch kind. Dan blijf je een kind des torens, zegt de schrift, zegt de doopformulier. Ook al ben je gedoopt, dan sta je dus nog onder het regiment van de Satan. Dat is erg hoor. Dat is diep. Daar heeft God je niet voor over. En daar hebben je ouders je nooit voor over gehad. Uiteindelijk, mensen, is dat je eigen keuze. Als God dan voor je staat in de doop en daarna met dat grote geschenk van een nieuw hart. En jij houdt je handen op de rug en zegt, mij niet gezien. Dat is Jacobus voor Pasen. Ten voeten uit. Mij niet gezien. En dan het tweede gemeente. De tekst. Dan staat er in de tekst. Daarna is Jezus verschenen aan Jacobus. Dus Jacobus zegt mij niet gezien. Maar Jezus zegt ik zie je wel. Ik zie je wel. En nadat hij dus de ambtelijke getuigen opgezocht heeft na zijn opstanding, komt hij ook toe aan zijn familie. Jacobus die was op Pasen niet in de graftuin. En Jacobus die was op Golgotha niet. Daar stond alleen Johannes. De discipelen waren verder in gevelden of wegen te zien. Maar als het dan Pasen wordt en de oudste broer van Jacobus staat op uit de dood, dan denkt hij ook aan zijn oudste biologische broer die onder hem is. Als vertegenwoordiger van de andere broers en ook van de zussen waarvan we verder niks horen. We weten niet precies wanneer dit plaatsgevonden heeft, dat is ook niet zo belangrijk. Het feit dat het hier staat, gemeente, is zo belangrijk. En er staat in het Grieks een vorm dat die verschijning van de Jezus in zijn lichamelijke gestalte uit het graf verrezen, dat het initiatief van de Heere Jezus is uitgegaan en dat hij zich nadrukkelijk gepresenteerd heeft aan zijn oudste broer Jacobus. En als je daar nou Thomas naast zit, we zeggen al ongelovige Thomas, maar eigenlijk was Thomas een gelovige ook toen hij niet kon geloven. Het was laag water, geestelijk gesproken. Hij kon er niet bij. Ja, Thomas was een zwaarmoedig mens en dan kun je wel eens in de onderwal zitten. Dan kun je er niet bij in de oefening van het geloof. Hè? Maar hij was wel een gelovige Thomas en hij werd weer een gelovende Thomas toen de Heere zich aan hem ook presenteerde en hij mocht zeggen mijn Heere en mijn God. Maar Jacobus, dat is maar niet een ongelovige Jacobus, dat is ook een onbekeerde Jacobus. Je kan er zo dichtbij zijn. In een christelijk gezin geboren, gedoopt en toch onbekeerd en onbekeerd blijven. Als je al zo oud geworden bent. Jezus' broers geloofden niet in hem, staat er in Johannes 7. Onbekeerde Jacobus. Nou, en dan heeft de Heere dus voor dat gezin waar hij groot in geworden is en waar hij natuurlijk ook veel verdriet heeft gehad, omdat hij geplaagd is geworden, dan heeft de Heere Jezus toch ook verantwoordelijkheid voor dat gezin. Wat mooi, hè? Kijk mensen, je kunt met een kind, al is het je eigen bloed, maar ze zijn niet van de Heere een kind. Die kunnen soms nog verder van je afstaan dan kinderen uit de gemeente die wel kinderen van de Heere zijn. Ik wil maar zeggen, de band in het bloed van de Heere Jezus gaat dieper dan de banden in biologisch bloed. Maar het feit dat Jezus Jacobus op Pasen bezoekt, is een teken dat je nooit een gezin moet afschrijven, nooit een kind moet afschrijven, nooit een gemeentelid moet afschrijven, zomaar. Want het feit dat hij dat gedaan heeft, is een teken en is een toezegging dat de Heere ook nu nog harde harten, onverschillige harten kan verbreken. En wat je dan bij Jacobus en die broers ook ziet hè, in Johannes 7, dat vind je tegenwoordig ook wel. Mensen die uit de kerk afkomstig zijn, die zijn vaak vijandelijker naar de geestelijke dingen toe dan iemand die nooit ergens aan gedaan heeft en uit een ongelovig geslacht komt. Die zijn vaak schappelijker, vriendelijker zelfs. Maar het is net of die vijandschap nog gevoed wordt doordat ze er iets van weten van binnenuit. Maar de Heere voorziet daarin, verzoend en zuivert. Jacobus op Pasen ontmoet zijn oudste broer. En wat ziet hij dan, jongens en meisjes? Wat ziet hij dan? Nou, daar staat die Heere Jezus die hij heeft gekend. In levende lijf, hè, zijn oudste broer. Misschien heeft hij na de opstanding wel een iets heerlijker gestalte. Dat weten we niet precies, dat is ook niet al te belangrijk. Want het gaat er in feite ook maar niet om dat hij hem ziet als broer, maar dat hij hem ziet in zijn missie, in zijn opdracht. De koning in zijn glorie. Hij is dood geweest, maar hij leeft. Mag ik het proberen uit te drukken met woorden uit het Hooglied. Blank en rood. Blank. Hij brengt verzoening aan in uw zwarte schuld. Rood. Door dat kostbare offer dat hij gebracht heeft aan Golgotha's kruis. En hij is opgestaan en nu in de weer om het uit te delen voor alle die in hem geloven. Hij draagt de banier boven tienduizenden. De duivel, nou die kan wat hoor, die is sterker dan wij allemaal bij elkaar. Maar daar gaat de Heer nog hoog bovenuit. Hij kan de duivel aan. Hij heeft de duivel zijn kop vermorzeld aan Golgotha's kruis. En daarom is er bevrijding ook van duivelse machten in het leven van Gods kind. Daarom kan u er niet zo diep doorheen moeten. Of de Heere, die komt u achterna en die kan u redden en behouden. Zijn hoofd is van het fijnste goud. Heb je misschien stemmen in je gedachten? Duivelse stemmen, daar kan de Satan zo'n naar misbruik van maken als je daar gevoelig voor bent. Maar de gedachten van de Heere Jezus zijn vrede. En vlucht maar met die stemmen uit de afgrond naar de sprekende Heere uit de hemel boven ons en zo dicht bij ons. Zijn gehemelte is enkel zoetigheid. Genade is op uw lippen uitgestort. Als je het vlucht tot de Heere Jezus dan en hij spreekt tegen je vanuit zijn woord, dan spreekt de Heere altijd een woord op de plaats. Waar je ook voor komt te staan. Nou, er is heel wat aan de hand in de tijd van vandaag. Maar waar je ook voor komt te staan, als je dicht bij de Heere leeft, dan spreekt de Heere een woord dat past bij je concrete situatie. En als u dat niet merkt, dan moet u niet de schuld aan die of die of die geven, maar dan moet je jezelf afvragen, eerlijk, op en na Pasen. Sta ik misschien te ver bij de Heere vandaan? Ken ik de stem van de herder wel? Want dat is natuurlijk wel een voorwaarde. Want anders dan weet je niet wie hij is. En als je zo met die levende Christus mag leven, als je hem zo hem mag ontmoeten, dan is al wat aan hem is gans begeerlijk, gemeente. Dan zeg je het, zulke een is mijn liefste. Die wil ik niet kwijt. En vooral, hij wil mij niet kwijt. Zo een is mijn vriend. En dat mag iedereen weten en dat mag iedereen horen. Nou, Jacobus heeft de Heer Jezus gezien. Jacobus heeft de Heer Jezus gezien. Thomas ook. Jongens en meisjes, zou Thomas nou gevoeld hebben toen hij mocht voelen in zijn handen en in zijn zij? Zou hij nou gevoeld hebben? Wat denk je? Nou, ik denk het niet. Want je gevoel kan je nog wel bedriegen. Maar als de Heere op je afkomt door zijn geest, hè, dat is zo overweldigend. Dan blijf je nergens met je gevoel. Dat hoeft ook niet, want dan komt de Heere zo in je hart en dan maakt hij plaats voor zichzelf. En dan geloof je het, van A tot Z, tot en met. En dat is dan zo'n vaste grond, daar kun je op steunen, daar zak je niet doorheen. Dan heb je geen bewijs meer nodig. Zo is denk ik met Thomas gegaan toen hij mocht zeggen, mijn Heere en mijn God. En zo is het ook met Jacobus gegaan. Zo is het ook met Jacobus gegaan. Dan breekt het geloof door. Dat werkt de Heer zelf door zijn geest. En dan wordt hij van een biologische broer van de Heer Jezus, wordt hij een broeder in Christus. Prachtig. Na Goede Vrijdag, op Pasen. En eigenlijk om Pinksteren, dat moest natuurlijk nog komen, maar wel door de Heilige Geest. Mag Jacobus leren kennen de kracht van de opstanding van de Heer Jezus. Met hem begraven in zijn graf. Met hem opgestaan in een nieuw leven. En met hem de toekomst tegemoet. Een broer wordt een broeder. Ik zei het net al, gemeente. Het is natuurlijk heel ingrijpend als er in je gezin of in je familie kinderen zijn. 1 of 2 of nog meer die nergens meer van mogen willen weten. Schrijf ze niet af, hè. Maar heb iets van die vader van de verloren zoon die die wacht op zijn dochter, op zijn zoon. Wie er maar komt uit het gezin, altijd terug kunnen komen. Als je zelf genade kent, als je zelf een opstandingsleven mag kennen, dan zal dat de beoefening zijn. Kun je niet meer praten met je kind over de Heere, dan mag je praten met de Heere over je kind. En als er doopbeloften zijn, dan zal de Heere nooit afgaan van wat hij toegezegd heeft. Dan blijft hij staan met dat cadeau van dat nieuwe hart, met uitgestoken handen. Voor een Jacobus als broer van de Heere. Met de bedoeling dat je zal worden een broeder, een zuster in de Heere. Mag u dat bemoedigen? Ondanks onze fouten, onze tekortkomingen. Wie zal zeggen dat hij het goed gedaan heeft? Niemand immers. De Heere wil bekeren. En de Heere ziet u. Jacobus zegt, mij niet gezien. Jezus zegt, ik zie je wel. En dan in de laatste plaats mag Jacobus ook echt de Heere Jezus zien. Jacobus na Pasen. Ja. Nou gemeente, als de Heere je bekeert, hè, dan word je broeder, betekent dus dat je een band krijgt aan de levende Christus. En dat je dus familie wordt van de levende Christus. Hij is de oudste, de eerstgeborene van al zijn broeders, staat er bij Paulus. Voor hem was het ook al zo'n wonder. En dat zie je ook, hè, want Handelingen 1 vers 14, daar staat dan dat net na hemelvaart en in de verwachting van Pinksteren zitten ze te bidden in een zaal van de tempel, Handelingen 1 vers 14. En daar staat er, moeder Maria zit er ook bij, en Jezus broers. Mooi hè? Kijk, als je echt de Heere hebt gezien, dan ga je ook echt bidden. Als Ananias naar Paulus toe moet, dan zegt Ananias tegen de Heere, dat is toch die man die de christenen vervolgt. Moet ik naar die man toe? Straks vertel ik het ook nog niet na. Ja, zegt de Heere, want zie, hij bidt. Kijk, Paulus die kende een hele hoop gebedjes. Maar dat waren geen echte gebeden. En toen hij bekeerd was, stilgezet, toen leerde hij echt bidden. En dat zie je nou bij Jacobus ook. En hij zit dan biddend in een zaal van de tempel te verwachten de vervulling van de belofte. En dan is die Jacobus ook lid geworden van de christelijke gemeente, want die komt daar samen in Handelingen 1. Ja, tegenwoordig een hele hoop mensen die zeggen, nou ik geloof al hoor, maar ik ga niet meer naar de kerk. Of ik geloof er niks meer van. Als je echt geloof hebt, dan moet je niet wijzer willen zijn dan de Heere Jezus. Dan moet je niet wijzer zijn dan de Bijbel. Jezus die brengt al zijn familie bij elkaar. Dus als u slecht in de kerkgang bent, hè, of 's morgens slaap je lekker uit, en 's middags kom je een keer, of net andersom. En dan 's avonds, ja, dan moet je Sport in Beeld natuurlijk volgen, want je moet maandag wat te vertellen hebben. En dan moet de preek ook nog zo'n hapsnap klare brok zijn, zoals je in de supermarkt iets haalt wat precies bij je past. En anders dan hou je het ook voor gezien. Dan moet je je eens afvragen of je wel echt familie van de Heere Jezus bent. Dan moet je echt afvragen of je wel familie van de Heere Jezus bent. Want gemeente, als de Heere je hart inneemt, hè, dan geef je maar niet iets. Dan geef je maar niet veel aan de Heere. Dan geef je maar niet alles. Maar dan geef je jezelf aan de Heere. Als een dankoffer voor de ontferming van Christus in je leven. Dat is Jacobus na Pasen. Hij wordt dus lid van de kerk. En niet alleen maar lid, hij wordt zelfs leider van de kerk in Jeruzalem. En capaciteiten, die mag hij aanwenden om leiding te geven aan de christelijke gemeente. Hij wordt dus herder in Jeruzalem na Pasen. Prachtige lijn. En we lezen in de schrift ook dat hij veel contact heeft gehad en met Paulus en met Petrus. Maar hij is altijd zelf een beetje op de achtergrond gebleven. Mooie trek, hè? Mooie trek, want het gaat niet om ons, levende kinderen van God. Het gaat niet om een dominee of een ouderling of een hoogbekeerde man of vrouw in de kerk, wat dat dan ook zou zijn. Het gaat om Christus. En daar mogen we achterweg schuilen. Daar vinden we elkaar. Daar wordt een broer van Jezus, een broeder in Christus. Daar gebeurt het wonder. Dat dat diepe werk van Christus ook voor ons mag gelden en uitgeleefd mag worden. En dan nog wat, gemeente. Dan nog wat. De Jacobusbrief is u allemaal bekend. De Jacobusbrief is door deze Jacobus geschreven na Pasen. Bijzonder, hè? Bijzonder. Jacobus die mocht zelfs een brief schrijven onder leiding van de Heilige Geest, waar wij nu nog uit lezen. En waar we nu nog uit preken. En zo heeft hij dus niet alleen maar leiding mogen geven als herder in Jeruzalemse kerk, maar in de wereldkerk van de familie van de Heere Jezus. Bijzonder. En Luther, die moest eigenlijk niet zoveel hebben van de brief van Jacobus. Een strooie brief. Eigenlijk hoort hij niet in de Bijbel. Want er zou worden geleerd, net als de Romeinen doen, dat je goede werken moest doen om erbij te horen. Nou, Luther durfde de brief niet helemaal af te schrijven. Maar Luther die had er toch moeite mee. Omdat Paulus het zo anders lijkt te zeggen. Dat is niet waar. Paulus is anders toegebracht dan Jacobus. Zou het ook zo kunnen zijn dat de Heilige Geest nou Jacobus deze manier van schrijven heeft gegeven, omdat Jacobus zo lang vijand geweest is van de Heere Jezus? Dat Jacobus zo lang geleefd heeft als was er geen God, als bestond er geen hemel en eeuwigheid, en als moest hij geen verantwoording afleggen voor de rechterstoel van de Heere. En als Jacobus dan de pen mag opnemen onder leiding van de Heilige Geest, dan schrijft hij zo heel mooi: toon mij uw geloof uit de werken, en ik zal u uit mijn werken mijn geloof tonen. Ootmoedige Jacobus, je hebt leren bewenen dat je zo lelijk gedaan hebt tegen de Heere Jezus. Dat je zo naar gesproken hebt over God. En toen je dan die verschijning van de Heere Jezus persoonlijk mocht kennen, toen heb je beseft dat daar nou een leven bij hoort. In nieuwheid, in hemelse wandeling, in gehoorzaamheid aan Christus. En dat hebt u, Jacobus, zo mooi mogen schrijven met de pen van de Heilige Geest in die niet strooie brief, maar in die prachtige brief van Jacobus, die het leven met een opgestane, levende Christus uittekent, ook voor nu. Nog één trek. U weet het misschien niet, het staat ook niet in de Bijbel, maar Jacobus is de marteldood gestorven. Ze hebben hem doodgegooid. Dat weten we dus niet uit de schrift, maar wel uit de geschiedschrijving van Flavius Josephus. In het jaar 68 na Christus heeft een fanatieke bende die tegen de Heere Jezus en zijn gemeente was, Jacobus als leider van de Jeruzalemse gemeente gearresteerd en naar de tempel gesleurd. En hem gezet op de dakgoot van de tempel. Aan de kant van het Kedrondal. En toen zetten ze hem voor een keus. Nou, Jezus verloochenen en dan blijf je leven. Maar als je Jezus niet verloochent, dan gooien we je van de dakgoot af in het dal Kedron. En dat vertel je niet meer na. Dan citeer ik wat er staat bij Flavius Josephus, buitenbijbelse bron, maar toch interessant. Die buitenbijbelse bron zegt dan: even keek Jacobus naar beneden. Wat een diepte. Kedrondal. Maar daarna keek Jacobus omhoog en riep, mijn broeder en mijn God. Dus niet mijn broer, want hij schrijft de Jacobusbrief. Hij begint niet met het eerste vers, ik ben de oudste broer van Jezus. Nee, er staat, ik ben een dienstknecht, een slaaf van Jezus. En als hij daar dus op die dakgoot van die tempel staat, boven het Kedrondal, dan kijkt hij naar boven en dan zegt hij, mijn broeder en mijn God. En toen stoten ze hem van de dakrand af en zijn val betekende zijn dood. En toen is vervuld waar ik mee eindig, uit Jacobus 1 vers 12. Hij had het zelf kort tevoren opgeschreven. Zalig is de man die verzoeking verdraagt. Dat is de gestalte van de Heer Jezus in Jacobus. Want als hij beproefd zal zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de levende Heere beloofd heeft aan allen die hem liefhebben. En daar hoorde Jacobus na Pasen ook bij. Amen. Laat ons samen danken en bidden. Het zal de Heere eens worden aangeschreven in het nageslacht. Wat mag dat bemoediging zijn voor ouders in de kerk die verdriet hebben om een kind dat de wereld in gegaan is. Heere, we bidden voor die doelgroep. U bent toch de opgestane, u hebt de kluisters van dood en verderf, van duisternis en dwang verbroken. En daar bent u ook machtig om harde harten te verbreken en ruimte te maken voor de Heere Jezus als de levende koning. Heere, we bidden voor die doelgroep. En dat is ook ernstig, want er is ook een grens aan de genade. Het kan zo ver komen als we zo verhard worden, dat dat er staat in uw woord, werpt het heilige voor de honden niet, o God. Trekt u misschien uw handen van Nederland af, omdat wij zo hoogmoedig denken dat we zelf wel kunnen, met ons kapitaal, met onze kennis en met onze kunsten. Heren, ontfermt u zich. Wij zijn dankbaar dat er vele jongeren mogen zijn, ook in onze gezinnen, die in de oefening van het geloof dat cadeau hebben mogen aanpakken uit uw hand. En mogen uitpakken en dan verwonderd staan dat u een nieuw hart geeft om Jezus wil voor alle die u vrezen. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Dat is de intentie van dat cadeau. Heere, wat een wonder. Wat een wonder van genade. Als we dat mogen zien en mogen doorleven, mogen geloven. Dan gaan we met de bruid uit het Hooglied zingen. Zulk een is mijn liefste. Dan willen we geen kwaad woord van de Heere horen. Dan zijn we geborgen in hem. Heere, wat een wonder dat het initiatief van u uitgaat. Arm die mensen die denken, mij niet gezien. Zalig die mensen, die jongeren, die gezien zijn door de Heere zelf. Levende koning, Pasen is bijna voorbij, maar Pasen blijft. U blijft de levende koning. En wilt u zo met ons meegaan, Heere? Ook met gezinnen waar dankbaarheid is en gezinnen waar verdriet is, waar lege plaatsen zijn, waar scheuren lopen, achter is zoveel aan de hand. Maar u wilt overal in gekend zijn en overal mee te maken hebben. Wij bidden voor de kerkraad en voor de verkiezingsvergadering van aanstaande zaterdag. We hebben een drukke en toch ook een goede tijd achter de rug. Van veel worstelingen van gebed. Van veel gesprek en beslissingen, ook als kerkraad. We dragen de gekandideerde broeders hartelijk aan u op. En we bidden krachtig om uw leiding, Heren. Zodat het werk mag door kunnen gaan. Allemaal hebben we druk. Alle kerkraadsleden hebben ook naast hun kerkraadswerk nog wel andere dingen waar ze zich aan mogen geven, behalve hun gezin. Zo gaat het in uw dienst. Maar dat er iets mag zijn, Heren, van dat we onszelf aan u, de Heren, geven. Nadat gij uzelf, o heilige borg, hebt weggeschonken aan een schuldig volk. Als dat wonder gekend wordt, dan is het zo'n voorrecht dat we nog mogen uitgaan als dominee, ouderling, diaken in de dienst van u. Heren, laat er ook veel gebed in de gemeente zijn. En hartelijke belangstelling ook aanstaande zaterdag in de verkiezingsvergadering. Gedenk ons zo met en voor elkaar, Heren, ook als we misschien vandaag nog op uittrekken of bezoek krijgen. Of misschien kunnen we ook een bezoekje brengen aan iemand in een zorgcentrum, aan een eenzame, om het ook een beetje te doorbreken, de sleur van elke dag. Vergeef ons onze zonden, Heren. Bekeer ons toch door de kracht van Pasen, als wij nog in domme kracht voortleven. En geef ons een leven uit genadekracht, als wij u mogen kennen en dienen op de plaats waar u ons stelt. Hoor ons in bidden en danken. Aanvaard onze aanbidding. Levende koning, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij smeken het u in en om de voorbeden van die lieve borg die altijd voor zijn kinderen zorgt. Amen. Uw gaven worden ingezameld en daarna zingen we nog Psalm 68 vers 2. Het vrome volk in u verheugt zal huppelen van zielenvreugd. Verheft uw harten tot God en draagt met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.